Goedemorgen. Mooi om jullie te ontmoeten hier vanochtend. Mooi om ook jou thuis te ontmoeten. Ja, en dat schermpje dat denk ik gewoon even weg. We zijn hier met elkaar. Op veilige afstand. Ik zit me soms wel eens af te vragen, misschien ken je dat wel, dat op het moment dat je wat leest of hoort, bijvoorbeeld in de Bijbel iets leest, dan vraag ik me wel eens af, hoe zou dat zijn geweest? En dat gebeurt me bij verschillende verhalen en dat gebeurde me ook bij het lezen van het stukje in het begin van de Bijbel, Genesis. Hoe zou het zijn geweest toen God de aarde schiep? Maar nog meer bijzonder dacht ik aan toen Adam en Eva daar waren in die tuin. Die tuin van Eden, hoe zou het daar zijn geweest? En ik heb best wel eens mooie reizen gemaakt en op plekken geweest die qua natuur zoveel, voor mijn gevoel, veel meer overweldigend zijn dan hier in Nederland. En dan kon ik een beetje voorstellen hoe dat misschien wel is geweest. Ik ben in landschappen geweest met prachtige watervallen en met vogels die we hier niet hebben, met allerlei kleuren. En misschien is het wel zoiets geweest, denk ik dan. Misschien is dat wel een beetje die hof van Eden geweest, dat Adam en Eva daar waren met een heerlijk klimaat. Maar nog meer bijzonder vind ik hoe zij om mochten gaan met God. En daar kan ik me helemaal geen plaatje van maken. Dat God letterlijk met hen praatte. Dat zoals daar beschreven staat, God wandelde door die tuin heen. En dat ze gewoon zo met hem in gesprek mochten gaan. Wat bijzonder moet dat zijn geweest. Wat een bijzondere plek is dat geweest voor Adam en Eva, voor die eerste mensen. En wat bijzonder dat God zo met hen omging. Maar het blijft niet zo. Dat weten we ook. Het gaat mis. Adam en Eva die luisteren naar de verkeerde stem. De stem van de tegenstander die in de gedaante van de slang naar hen toe komt. En ze eten van de vrucht waar zij niet van moeten eten. En de sanctie erop, de onvermijdelijke consequentie, heeft God al genoemd. Die heeft gezegd, het kan niet anders dat als jullie daarvan eten, van die boom van kennis van goed en kwaad, dat jullie zullen sterven. Terwijl juist het leven datgene was wat er centraal stond in die tuin. En de consequentie is dat vanaf dat moment die mensen niet meer in die tuin, die perfecte plek, kunnen blijven. En vanaf dat moment is die mens eigenlijk een vreemdeling. Die plek, die tuin, dat was niet zomaar een tuin, dat was hun bestemming. Dat was de plek waar zij hoorden te zijn. Dat is de plek waar we eigenlijk allemaal zouden moeten zijn. Daar, op die plek, niet vanwege alle prachtige bomen en planten en dieren, maar die plek is de plek bij God. Zo intiem bij hem. Daar horen we te zijn. En vanaf dat moment is die mens daar weg en moet hij als het ware rondzwerven als een vreemdeling hier op aarde. Op een wereld die vijandig is, want op die wereld, en nog steeds in deze wereld, heerst de tegenstander. In die wereld is er ziekte, is er dood, is er moeite, is er pijn. En misschien op dit moment merk je dat wel om je heen, meer dan ooit tevoren. En hoe gaat die geschiedenis dan verder? Dat vind ik eigenlijk heel apart. Je ziet dat zoals die Adam en Eva als vreemdelingen voortaan in die wereld rondgaan, dat daaruit een volk ontstaat. En dat volk ook niet losgelaten wordt door God, maar heel bewust dat God elke keer ervoor kiest om die mensen op te zoeken. En dat gaat zo door via Abraham, Noach, Abraham en dat volk dat gaat zo, dat groeit zo verder. En elke keer is God daar weer om dat volk op te zoeken en toch die verbinding weer terug te brengen. Tegelijkertijd blijft dat volk toch een soort vreemdelingen. Ze krijgen de belofte dat ze een beloofd land hebben, dat er een land is wat speciaal voor hun bedoeld is. En Abraham mag er naartoe trekken, maar niet veel later gaat het volk als zodanig eigenlijk naar een ander land, naar Egypte. En daar, al gauw gaat het ook daar weer mis en is duidelijk dat ze daar ook vreemdelingen zijn. Dat ze daar eigenlijk niet welkom zijn en toch ook als slaven daar worden ingezet. En dan bevrijdt God, bevrijdt hen weer. En zal hen uiteindelijk, na wat omzwervingen, ook weer te maken met hoe het volk daar zelf in stond, zal hij het brengen in het beloofde land. En dan komen ze daar en dan blijkt dat land ook alweer een plek te zijn waar andere volken wonen. En God belooft hen dat ze zullen overwinnen en dat die plek echt voor hun zal zijn, maar ze moeten er wel zelf voor knokken, samen met God. Ook daar zijn ze eigenlijk vreemdelingen, want er wonen al volken. En die geschiedenis die gaat elke keer door. Het wordt van kwaad tot erger, want het volk keert God terug toe. En de consequentie daarvan is, iets wat al heel vroeg in de Bijbel ook voorspeld werd, dat ze weer weg zouden moeten gaan uit dat beloofde land. En opnieuw komt dat volk als vreemdelingen in andere landen. Eerst in Assyrië voor een deel en vervolgens met de hele groep voor een groot deel in Babylonië. En ook daar zijn ze weer vreemdelingen. In een land wat niet hun land is, ver weg van dat beloofde land. En als het volk dan toch weer voor een groot deel terugkomt in Israël, dan is het ook daar niet veilig. Dan komen de Grieken en dan komen de Romeinen. En dan wordt het volk daar in hun eigen land overheerst door vreemde mogendheden. Die eigenlijk tegen hun zeggen, ja maar jullie zijn vreemd. Jullie houden je niet aan de voorschriften zoals wij die hanteren. Jullie dienen niet de keizer, maar hebben een eigen god ergens. En soms is het zelfs verboden om die god te dienen. En zo keer op keer zie je dat volk als vreemdeling terugkomen. En dan komt er iemand die claimt dat hij de weg zal wijzen naar de plek waar we wel bedoeld zijn. En dat blijkt iemand te zijn die anders spreekt dan alle leraren die ze tot dat moment kennen. Het is Jezus uit Nazareth, gewoon een mens zoals ze die hebben zien opgroeien, maar hij claimt Gods zoon te zijn. En hij spreekt over een plek die ze nog niet op die manier kenden. Hij noemt het Koninkrijk van God en natuurlijk kenden ze wel het Koninkrijk van God als de plek waar God regeert, maar hij spreekt er anders over. Hij noemt het als een plek die in harten van mensen is. Ook een plek die uiteindelijk de hele plek zoals we die kennen, de nieuwe wereld, een nieuwe hemel, een aarde, een plek die ook hier daadwerkelijk zal zijn, maar vooralsnog een plek die in harten van mensen is en die daarmee iets abstracts heeft, maar in Jezus zelf, de man die hierover spreekt, ook heel concreet is geworden. En in dat koninkrijk blijken dingen anders te lopen. Dan gaat het niet meer om wat jouw eigen macht is en wat je zelf allemaal kan bereiken, maar dan gaat het over hoe je mag dienen voor anderen. En het belangrijkste misschien van dat koninkrijk. En Jezus vertelt dat zo mooi om elke keer die almachtige God zijn vader te noemen. En hem ook zo voor te houden. Het belangrijkste van dat koninkrijk is misschien wel dat daar in die bestemming we weer bij God zullen zijn. En dan is daar Paulus en die pikt ook die boodschap op van Jezus. Die wordt getroffen door Jezus, door die boodschap. Heel concreet. En terwijl hij op een andere weg liep, komt hij tot het inzicht dat Jezus de enige weg is. En die merkt ook dat dat koninkrijk, dat dat de bestemming is, ook voor Paulus. En dat dat is wat hij aan iedereen wil vertellen. En dan komen we uit bij een gedeelte in een van zijn brieven. Je mag het met mij opzoeken als je het een Bijbel bij je hebt. Ik lees een kort gedeelte uit de brief aan de Colossenzen. Colossenzen 3. En in deze brief laat Paulus onder andere heel mooi zien wat een unieke plek Jezus heeft. Dat hij de ultieme persoon is die Gods heerlijkheid weerspiegelt en tegelijkertijd zo nederig naar deze wereld kwam. Dat pure liefde is. En dan laat hij ook zien wat voor gevolgen dat voor ons mag hebben. Dat onze focus op het leven totaal mag veranderen. En dan komen we in Colossenzen 3. En dan lees ik even een paar versen vanaf vers 1. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Ik vind dit mooi aansluiten bij wat jij vanochtend las uit de brief van Petrus. Want ook Petrus beseft als geen ander hoe het is om als vreemdeling in dit leven te staan. Hij was opgegroeid als Joodse jongen, gewoon als visser in Galilea. En toen ontmoette hij Jezus en toen heeft hij een heleboel moeten leren, ook ten aanzien van hoe hij zelf in elkaar zat En dat hij soms toch net even te hard liep. En dat Jezus hem als het ware moest terugfluiten, moest vertellen. Maar Petrus, let even hierop. Luister ook eerst eens even goed naar mij voordat je actie onderneemt. En die lessen had hij geleerd. En toen kwam het moment dat hij Gods geest ontving. En moedig uit mocht stappen. En mocht vertellen van Jezus. En hij schrijft deze brief, waar jij over sprak, Rijer. Schrijft hij aan mensen die christen zijn. En die overal in de toenmalige bekende wereld verspreid waren. In het bijzonder in wat nu Turkije is. En die daar als vreemdelingen waren. En zo spreekt hij ze ook aan, vreemdelingen. Maar daar zit iets diepers in. Namelijk dat zij ook, als het ware vreemdelingen zijn, niet van deze wereld zijn. Dat zij bij een ander rijk horen. En dat is het koninkrijk. En dat is ook precies wat Paulus hier wil zeggen. Je wil als het ware zeggen, als christen is er iets veranderd. Als christen ben je nog steeds in deze wereld. Maak je alles ook gewoon nog mee van deze wereld. Is het niet zo dat je dus in een soort christelijke bubbel, veilig bij God, onaangetast door het leven kan gaan? Nee, je hebt ook te maken met ziekte, je hebt ook te maken met moeite, met alles wat ieder ander overkomt. En tegelijkertijd ben je een soort vreemdeling, omdat je toch hoort bij een ander koninkrijk. In feite zegt Paulus, zijn we maar een vreemd volkje. Aan de ene kant horen we bij het volk van God, niet zoals oorspronkelijk de Israëlieten die echt vanuit Abraham zo voort zijn gekomen. En waarvan God zei, jullie zijn echt apart als etnisch volk ook, horen jullie specifiek bij mij. Maar dankzij Jezus mogen ook wij als mensen die niet oorspronkelijk bij dat volk horen, toch bij dat volk horen. Zijn ook de beloften aan Abraham ook voor ons. En is Jezus gekomen om eenheid te brengen tussen dat volk Israël en alle andere mensen die ook in Jezus geloven. En zo zijn wij een volk, zijn we een eenheid. En maakt dat we erbij mogen horen. En dat is iets unieks. Daarvan laat Paulus keer op keer zien hoe bijzonder het is. En dat ook maakt dat je insteek, hoe je naar het leven kijkt, verandert. Dat je meer op die ander gericht mag zijn, omdat je er toch al bij hoort. En tegelijkertijd zijn we maar een vreemd volk. Want we horen hier niet. Onze eigenlijke bestemming is daar bij God. En natuurlijk, God is ook hier. Maar dat is dan vooral in hoe wij hier ons ding mogen doen. Uiteindelijk is onze bestemming is bij God. Op een plek waar geen pijn meer is. Waar geen verdriet meer is. Waar geen zonde meer is. Waar geen dood meer is. En die plek daarvan laat Paulus hier al iets zien, door te laten zien dat Jezus daar zit aan de rechterhand van God. En dat onze focus daarop mag zijn. Op een plek die als het ware boven ons is. Die we misschien maar moeilijk kunnen pakken, maar die er echt is. Waarvan we zeker mogen zijn dat Jezus daar is. Dat hij regeert en dat op een dag ook hier zichtbaar wordt. En zegt Paulus, dat zal een mooie dag zijn. Dat op het moment dat Jezus komt en laat zien dat hij de enige is die heerst. Dat wij dan zonder al die ziekte en moeite en pijn in volledige luister ook samen met hem zullen zijn. Maar er is nog wel één dingetje met dat gebeuren. Namelijk dat vooralsnog wij hier als vreemdelingen zijn. En dat beschrijft hij wel prachtig hier, Paulus. Dat vooralsnog dat het ultieme leven, onze bestemming om voor altijd bij God te zijn, dat dat als het ware nog verborgen is. Verborgen in Christus, bij God. Met Christus in God, moet ik zeggen. Dus datgene wat we uiteindelijk bedoeld zijn om te zijn, dat zal hier nog niet volledig zichtbaar zijn. Het komt pas op het moment dat Jezus weer terugkomt. En toch mag dat nu al ons leven veranderen. En dat is mooi hoe Paulus dat beschrijft. We mogen ons richten op wat boven is. We hoeven ons niet zozeer te richten op wat op aarde is. En dat betekent een volledige shift van hoe onze focus is, hoe onze aandacht is. Want als onze aandacht op hem gericht is, dan zijn we niet zozeer in de eerste plaats druk met wat we hier allemaal wel of niet kunnen bereiken. Dan kan dat ons veranderen. Dat betekent dat we hoop hebben. Dat we echt zeker weten dat het goed komt, dat we voor altijd aan hem mogen vastgrijpen. Het betekent dat de keuzes die we maken anders worden ingekleurd. Dat het niet zozeer gaat over wat we hier op de korte termijn moeten bereiken of waar we misschien wel voor wegrennen, maar dat het gaat over iets met eeuwigheidswaarde. Dat betekent dat onze relaties anders worden ingekleurd. Dat we daarin niet als eerste proberen om zelf het meeste eruit te halen, maar dat we op de ander gericht mogen zijn en mogen dienen. En dat betekent zelfs dat op momenten van crisis, dat die crisis toch maar beperkt is. Dat we daar anders in staan dan andere mensen, omdat onze bestemming niet hier is. Die crisis die, tuurlijk is dat voor ons ook lastig en pijnlijk en moeilijk, maar uiteindelijk mogen we weten dat die crisis niet het einde is. Dat elke crisis uiteindelijk stopt waar Christus regeert. En dat we daarin ook mogen vasthouden daaraan. En toch zit hier iets in wat voor mijn gevoel lastig te pakken is. Want ik vind het prachtig hoe Paulus dat beschrijft, dat we ons mogen richten op wat boven is. En dan pakt hij dat beeld erbij van Jezus, van Christus die zit op de troon naast zijn Vader. En tegelijkertijd is dat iets abstracts, is dat ongrijpbaar. En misschien herken je dat wel, dat je het lastig vindt om daaraan echt vast te grijpen. Dat de dingen om je heen, de heftige berichten over hoe het virus zich ontwikkelt, de maatregelen die toch weer wel of niet, of toch weer wel, worden aangescherpt, de onzekerheid daaromheen, en misschien wel de hele concrete consequenties voor jou in je werk, misschien wel heftige verhalen in je directe omgeving, of mensen die gewoon geraakt worden in je directe omgeving. Dat veel concreter is en veel tastbaarder is dan dit. Dan een soort, ja, ooit belofte van het komt ooit wel goed. En God zal ooit wel ingrijpen. En we mogen ons nu al richten op iets wat hier niet is, maar wel ergens daarboven. Dat kan zo lastig zijn. En misschien puzzel je wel, net als ik soms, van ja, maar hoe moet ik dat dan vormgeven? Hoe kan ik nou hoop bieden aan andere mensen als ik zelf die hoop maar ongrijpbaar vind? Als het voor mij zelfs niet eens concreet is. Als ik zelf al merk dat de angst en de onzekerheid van alles wat er om me heen gebeurt me eerder wegtrekt bij God dan dat dat me daar dichterbij brengt. Hoe kan ik dan het verschil maken, juist in deze tijd? En ik zat er best wel mee te stoeien. Ik denk, ja, welk verhaal heb ik nou te vertellen? Als ik naar, nou ja, een Zoom-meeting heb met niet-gelovige collega's, zien ze dan dat ik daar anders zit dan anderen, of word ik net zo goed geraakt door de onzekerheid die ons allemaal raakt? Of als ik mensen ontmoet, netjes op 1,5 meter, maar kan ik daarin dan iets laten zien van die hoop? Of praat ik eigenlijk net zoveel met hun mee in de onzekerheid en de moeite en de pijn die er nu toch al is? Waar zit dat verschil dan in? En wat maakt dat ik toch elke keer weer, ja, wel die hoop kan pakken? Hoe kan ik dat doen? En dan kom ik weer terug bij die twee woorden. Vreemd volk. De reden waarom Abraham naar dat land Canaan ging, was niet omdat hij dacht, ben wel een keer zat hier, ver weg in dat doorstukje, laat ik eens op zoek gaan naar ander land. Maar was omdat iemand hem riep. En niet zomaar iemand, dat was de levende God. De God die almachtig is. Die alles altijd in zijn hand heeft. En die zelf de aarde heeft geschapen. De God die op zoek ging naar Adam en Eva. Zelfs toen het helemaal mis was gegaan. En die niet anders kon dan ze weg te halen uit die ultieme plek. Maar tegelijkertijd daaraan een prachtige belofte gaf. Dat hij ze nooit alleen zou laten. Het was het volk wat niet zomaar het volk van God genoemd werd door andere volken daaromheen, maar door de levende God zelf. God nam het initiatief om keer op keer, elke keer, ook al zondigt het volk keer op keer en rende het als het ware weg voor God, het volk zelf op te zoeken en te zeggen, oké, jullie willen een koning? Dan ga ik voor jullie een geschikte koning zoeken. Iemand die mij dient en waardoor ik jullie de zegen kan geven. Jullie zoeken een plek waarin je mij kan vinden. Daar is veel voor nodig. Daar zijn offers voor nodig, maar ik zal voor jullie een plek creëren, een tent van samenkomst en later een tempel, waarin je mij mag ontmoeten. Ook al ben ik die almachtige en heilige en eigenlijk onbereikbare God, ik ga dat mogelijk maken. En toen het volk verdwaald was, eerst naar Babylon, vanwege alles wat ze fout hadden gedaan en volgens toch weer terug mocht naar dat land Israël, was God het die zei, ik stuur mijn zoon, mijn enige zoon, naar jullie toe om die band te herstellen. Als vreemdeling kwam Jezus naar de wereld. Iemand die hier niet hoort. Iemand die uiteindelijk dicht bij God hoort. Maar hij kwam wel. Volledig als zoon van God. Maar ook volledig als mens. Hij weet precies waar we doorheen gaan, omdat hij zelf alles heeft meegemaakt. En hij betaalde de prijs. Die maakte dat we voor altijd zeker mogen zijn dat onze bestemming bereikt zal worden. Dat we bij hem zullen zijn. En dat geeft voor mij zo'n bevrijdend gevoel dat ik het niet hoef uit te dokteren hoe ik dan die hoop kan brengen. Maar God brengt die hoop. Hij zal elke keer weer ons mogen herinneren aan het feit dat hij het al lang gedaan heeft. Hij heeft ons tot zijn volk gemaakt. En tegelijkertijd zijn we een vreemd volkje. En zit ook daarin juist de bevrijding. Wij zijn niet bedoeld voor hier. Elke keer als ik zit te ploeteren van hoe krijg ik het nou weer bij elkaar, hoe leg ik mensen dingen uit, dan mag ik weten, ja, maar uiteindelijk ben ik niet bedoeld voor hier en nu. En dat mag ook voor mij bevrijdend werken, voor jou ook, dat je dus ook niet allemaal hoeft uit te dokteren. Dat je soms gewoon mag gaan dienen. En dat je mag zeggen, ik weet het ook allemaal niet. Maar ik weet wel dat dingen zoals ze hier lopen ook gewoon niet altijd logisch lopen. Dat ik mag kijken naar een toekomst die veilig is. Niet omdat ik dat voor elkaar heb gekregen, maar omdat God die hoop biedt. En dan mag het zelfs soms een eretitel zijn om een vreemd volk genoemd te worden. En dan mag je, juist omdat je het hier niet allemaal hoeft te bereiken, het loslaten. En gewoon in afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan God gaan dienen. Mag je liefde laten zien op plekken waar mensen dat niet verwachten. Omdat je hoop verder reikt dan hier en nu. Als vreemd volk mag je weten dat het mooiste nog gaat komen. Hoe ongrijpbaar dat voor je gevoel soms ook is, die zekerheid is er. Jezus komt terug en dan zullen we elkaar zien zoals we elkaar nog nooit gezien hebben. Stralend en perfect. Nog meer zoals God ons bedoeld heeft. En dan zullen we voor altijd bij hem horen. En dat maakt dat ik nu al mag investeren in de relaties. En dat ik het zo mooi vond dat laatst ook zo'n initiatief vanuit de kerk in Nederland kwam. Dat ze zeiden, weet je, we weten ook niet alles en we kunnen ook niet alles vooruitzien. Maar één ding willen we jullie als regering nu meegeven. Jullie kunnen op ons rekenen. Als je ruimte nodig hebt om mensen op te vangen, of als er gewoon concreet dingen moeten gebeuren, dan zijn wij hier met een groep mensen die beschikbaar is om jullie te helpen. Dat is misschien wel hoe we mogen dienen. En welke vragen er ook zijn, het mag altijd zeker zijn dat we op onze bestemming zullen komen. En misschien is dat inderdaad nog wat onzeker nu. Maar die simpele beweging, die mag er gewoon in zitten. Tuurlijk, je mag het nieuws volgen. Maar het hoeft je niet bang te maken. En het is goed om te weten wat er gebeurt in de wereld. Om daarin niet naïef te zijn. En tegelijkertijd, onze zekerheid is bij God. En de simpele beweging die Paulus hier laat zien, is dat je soms ervoor mag kiezen om niet te veel naar beneden te kijken. Maar gewoon simpelweg is omhoog te kijken. Om te zien op Jezus, die er is, ook nu al. Ook al wordt hij uiteindelijk nog veel meer zichtbaar dan hij nu is. En dat hij dankzij zijn geest nu al ons die vrede mag geven, die ons elke dag maakt dat we staande blijven. En dat we mogen uitdelen. Laten we bidden. Heer God, onze Vader, dank u wel voor wie u bent. Dat u een almachtige God bent, dat u de schepper bent van hemel en aarde. En dat we al in het begin zagen hoe u een prachtige plek creëerde. Waarin misschien wel het belangrijkste was dat u in verbinding wilde staan met ons als mens. En wat een geweldige belofte is het, dat wat er ook allemaal is misgegaan in de tussentijd. En wat we ook zelf elke dag misschien wel fout doen of waarin we tekortschieten. Dat u belooft dat die plek er weer zal zijn. De plek waar geen pijn meer is, geen ziekte meer is, geen dood meer is. Maar waar u en wij samen voor eeuwig mogen leven. En waar we weer zo dicht bij u mogen komen. En dat dat een goede plek is. Help ons, Heer, om die hoop vast te grijpen. Ook nu als het soms moeilijk is en als het onzeker is. Help ons ook om die hoop uit te delen. En help ons herinneren elke keer dat we toch eigenlijk maar een vreemd volk zijn. Dat dit niet onze bestemming is. Dat onze bestemming nog ergens anders ligt. En dat voor nu onze bestemming zit in het feit dat we u mogen dienen en mogen uitdelen aan anderen. En dat we tegelijkertijd er volledig bij horen, bij u horen. Dat u ons bij uw volk heeft gevoegd en dat dat zo uniek is. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.